106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Luisteraars bij Kerk in Delft, het programma van de kerken en voor alle Delftenaren, voor iedereen die geïnteresseerd is in dit programma, van harte welkom, luisteraars. We hebben weer een interessante uitzending met één gast. De gast is hier Arianne Lodder, welkom.
Dankjewel.
En Arianne Lodder is net begonnen als ouderennetwerker voor de protestantse gemeente Delft, voor de diaconie.
Klopt.
En ze gaat vertellen wat dat is, een ouderennetwerker. Het gaat misschien niet bij u meteen allerlei belletjes rinkelen. Zoals gezegd, hier aangeschoven is Arianne Lodder. En Arianne Lodder is de kersverse ouderennetwerker in de protestantse gemeente in Delft. Voordat we gaan praten wat dat nou is, ouderennetwerker, mag ik even heel kort vertellen wie je zelf bent, Arianne. Kan je kort jezelf introduceren?
Dat moet wel lukken, denk ik, René. Ik ben geen Delftenaar, laat ik daarmee beginnen. Dus ik ga de stad helemaal ontdekken. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik kom uit Zwijndrecht. Daar woon ik eigenlijk mijn leven lang. Dus ik mag wel bijna zeggen dat ik een Zwijndrechtenaar ben, al ben ik er niet geboren. Ik ben 47 jaar en ik ben daar in een gezin opgegroeid met twee jongere zussen. Liefhebbende ouders en een heel warm gezin waar ik uitkom. Wat nu nog steeds heel warm is en betrokken op elkaar. Toen ik van de middelbare school kwam, ben ik het bibliotheekopleiding gaan doen. En daar ben ik ook in doorgestudeerd. Dus ik ben eigenlijk bibliothecaris van beroep. Dat is een beetje oud beroep op dit moment. Want de bibliotheken verdwijnen een beetje. Het is allemaal digitaal. Maar goed, voor de luisteraar is dat wel het meest herkenbare, denk ik. Ik kom uit een oorspronkelijk hervormde kerk en nu een PKN-gemeente, waar ik altijd met veel plezier naartoe gegaan ben en nog naartoe ga. Waardoor ik ook zit waarom ik hier zit en wat ik nu doe. En verder als hobby's teken ik graag. Ik speel piano al heel lang. Ik zing graag en vooral ook in de kerk. Zo'n beetje, denk ik.
Ja, bedankt. We hebben in ieder geval een beeld van wie hier zit. Op basis van woorden.
Ja, dat is het. Ja.
Maar nu ben je ouderennetwerker geworden in Delft. Waarom je die stap hebt gemaakt, dat gaan we het straks over hebben. Maar kan je eerst eens uitleggen wat het is, een ouderennetwerker?
Ja, nou, toen ik de vacature zag, dacht ik ook even van wat zou dat zijn? Maar het woordje netwerker, dat sprak mij eigenlijk wel aan. En de opdracht is eigenlijk dat ik in kaart ga brengen wat er voor en misschien ook wel door ouderen gedaan wordt hier in Delft. Zowel binnen de kerken, de zes wijken van de protestantse kerk, maar ook in de stad. Het blijkt dat er heel veel gedaan wordt. Ik ben nog maar net begonnen, maar ik heb heel veel op internet al gezocht en wel met mensen gesproken. Dat er binnen de kerken heel veel gedaan wordt voor ouderen, maar ook daarbuiten. Maar dat eigenlijk niet bekend is van elkaar wanneer er wat gebeurt. En dat is heel belangrijk om te weten van wat is er nu allemaal te doen. Vroeger was het zo, als je lid was van de kerk, dan ging je naar een activiteit in de kerk. Was je geen lid van de kerk, dan ging je daar niet naartoe. Je ging naar een activiteit in het verzorgingshuis als je daar woonde. En tegenwoordig is dat veel meer open. Dan kunnen mensen dus misschien wel naar een maaltijd in het verzorgingshuis waar ze naast wonen, ook al wonen ze niet daarin. En dat is niet bekend of heel erg onbekend. En de taak aan mij is om dat goed in kaart te brengen. Dus ik ben heel veel in gesprek daarover.
Ja, dus echt netwerken. En waar begin je dan als je dan aangesteld wordt in Delft?
Nou, bij mensen die mij lijstjes met namen geven van nou, misschien zijn dat interessante mensen. Dat is heel fijn. Dus je begint al in een soort netwerkje vanuit een begeleidingscommissie die ik heb binnen de kerk. Die mij al wat namen hebben aangegeven van kijk daar is of daar is. Ik ben binnen de kerken, heb ik alle diaconieën aangeschreven in de wijken van nou, dit ben ik, dit is mijn taak. Mag ik eens een keer langskomen? En een plan geschreven. En ik ben 2 weken terug op een netwerkbijeenkomst geweest hier in bij Delft voor elkaar. Waar allerlei mensen uit de informele zorg en de formele zorg bij elkaar kwamen. Ja, dat is een goed begin. Dan zie je heel veel mensen, spreek je heel veel mensen. Ze weten even wie ik ben, wat ik ga doen. En dan is het een kwestie van afspraken gaan maken. En als je dan bij iemand zit die 9 van de 10 zegt van, oh, maar heb je die en die al gesproken? Of kun je dat en dat misschien ook eens even doen? En zo breidt het netwerk zich eigenlijk heel erg uit. En verder ben ik ook bezig om binnen de kerken wat activiteiten te bezoeken voor ouderen. Om gewoon de sfeer te proeven en eens te kijken wat er allemaal gebeurt. En ben ik ook van plan om de wijkcentra en de buurtcentra te gaan bezoeken. Dus overal waar iets georganiseerd wordt voor ouderen, daar wil ik langs gaan. En mensen met mensen spreken en vooral ook de mensen die wat organiseren. Dus het is ook een soort sneeuwbaleffect. Hè, ben ik ergens, dan krijg ik weer nieuwe namen. En nou ja, tot op heden is dat, lukt dat erg goed.
Ja, dus echt netwerken. Een oudere werker kan je misschien denken. Iemand die bij ouderen op bezoek gaat.
Ja.
Is dat ook de bedoeling van jouw baan?
In eerste instantie niet. Dat is misschien dat dat in een tweede trap nog wel komt. Als het eenmaal in kaart is wat er wel is. Dan zal er ook wel duidelijk worden wat er niet is. En je weet eigenlijk pas het beste waar de behoeftes liggen als je met ouderen zelf in gesprek gaat. Maar de eerste opdracht is om dat netwerk in kaart te brengen. En nou ja, tussendoor spreek ik ook wel ouderen. En misschien kan daar nog iets opgezet worden van komen nou aan de behoeftes die er zijn en hoe die nog ingevuld kunnen worden.
Ja, kan je voorbeelden geven van wat kerken doen voor ouderen? Welke activiteiten zijn er?
Wat ik nu op mijn netvlies heb, want zelfs in de kerken ben ik nog niet zo ver geweest. Er zijn heel veel ouderenbijeenkomsten die wekelijks of maandelijks zijn. Ik ben vanmiddag nog ergens geweest waar een ouderensoos was, waar dan een spreker komt. En het was heel interessant, een predikant die als thema had, vroeger waren wij jong. En dat ging dan over het ouder worden en hoe kun je je daartoe verhouden. Inlopen koffieochtenden in kerken. Ik ben vanochtend bij een andere kerk geweest waar dan vooral veel ouderen zitten. Allemaal maaltijden, maaltijdactiviteiten die georganiseerd worden. Dat onder andere. Ja.
Ben je daarin nog op verrassingen gestoten? Dat je dacht van, nou, dat vind ik nou leuk.
Nou, nog niet. Ik ben nog niet zo veel in de kerken geweest. Wat ik wel merk, wat ik vanmiddag aan mevrouw sprak, die zei van ja, het is zo jammer, want wij hebben nu dit. Maar in die kerk is er ook iets voor ouderen te doen. En elke keer aan het eind van het seizoen denken we, oh ja, we hadden natuurlijk even moeten overleggen dat we het niet op dezelfde dinsdag in de maand doen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat is wel mooi dat ze daar zelf mee kwam. Ik merk wel, en dat heb ik op internet ook wel dingen gezocht, dat de ene kerk veel verder is in het er zijn voor de buurt en activiteiten openstellen voor de buurt. Terwijl andere kerken meer activiteiten openstellen voor hun eigen leden. Dat is op zich niet verkeerd. Maar als je kerk voor en met de buurt wil zijn, hoe ga je dat dan doen? Dus daar zitten ook nog wel verschillen in. Ja,
ja, vanzelfsprekend.
Ja, nee, dat is ook helemaal, dat is gewoon logisch. Dat is ook zo gegroeid. Maar dat zijn interessante dingen voor mij.
Ja, en wat is het nou dat een kerk zegt van we willen specifieke netwerker voor de groep ouderen? Je had ook een jongerennetwerker kunnen aanstellen.
Ja, had ik ook kunnen worden. Uit de gesprekken die ik gevoerd heb voordat ik deze opdracht kreeg, kwam ook, en dat is in de maatschappij helemaal, ouderen worden steeds kwetsbaarder in deze maatschappij. Omdat we in een samenleving werken, leven die snel is. Waar mensen steeds meer zelf voor alles moeten zorgen. En dus ook ouderen moeten maar zorgen dat ze hulp krijgen, zorg krijgen. Als ze alleen zijn, nou ja, zorg maar dat je ergens, daar is toch een koffieochtend, dan kun je daar toch wel naartoe. Of,
zelfredzaamheid
is heel erg groot goed, ook voor jongeren, voor iedereen. En ouderen zijn opgegroeid in de maatschappij, eigenlijk een zorgsamenleving. Een verzorger waar meer gezorgd werd van, nou wil je dat doen, dan kun je vroeger naar een verzorgingshuis of een bejaardenhuis, heette dat vroeger. En daar is van alles voor jou te doen. En dan moet je zo lang mogelijk zelf thuis blijven. Maar ondertussen moet je wel zorgen dat je de zorg krijgt, dat je niet vereenzaamt, dat je nog nou ja, wil je ergens naartoe, dan bel je maar een taxi. Of je dan op tijd komt en hoe dat allemaal werkt met de WMO. Mensen moeten steeds meer zelfredzaam zijn. En daardoor worden ouderen wel kwetsbaarder.
Ja.
En daarom vind ik het belangrijk dat zo'n netwerk opgericht wordt. Dat de mensen die met ouderen werken en met ouderen in gesprek komen, de signaleren, nou ja, die horen dingen. En kunnen denken van, oh, maar dan weet ik dat daar dat is of daar dat is. Of nou ja, ouderen daarop kunnen wijzen of misschien ergens naartoe mee kunnen nemen. Dat is belangrijk.
Ja, en waarom zet een kerk daarop in? Heeft de kerk daar nog een bepaald belang bij?
Kerk vanuit de diaconie. Het zorgen voor de mensen die zorg nodig hebben en helper zijn voor de mensen die hulp nodig hebben. We moeten zorgen voor elkaar. We moeten zorgen voor de kwetsbare mensen in onze omgeving. Dat is een van de taken van de kerk. En wat ook in de Bijbel wordt geschreven. Dus daar kun je als kerk gewoon niet omheen. Dat is iets wat je moet doen. En ik denk dat de kerk daar goed mee op weg is. Door voor eigen mensen zorg te doen. Zorg te geven en activiteiten. Maar dat het nu in deze samenleving belangrijk is om je ogen breder te de kosten geven en de deuren open te zetten. En niet alleen maar voor je eigen clubje wat te doen. Maar te zien dat je onderdeel bent van een samenleving, van een wijk, van een buurt. En dat je het met elkaar moet doen.
Ariane Lodder, de nieuwe ouderennetwerker in Delft. Kan je uitleggen wat er bijzonder is aan dit nummer?
Ja, dat kan ik wel. De dingen die je doet, die zeggen wie je bent. Het gaat in dit liedje om dat de dingen die je voor een ander doet, die hoeven niet groot te zijn. Die hoef je niet met veel bombarie te zeggen van kijk eens wat ik allemaal doe. Maar juist heel veel mensen doen dingen voor anderen die niet opvallen. Maar wel heel belangrijk zijn voor die ander of voor jezelf. Je kan zelf ook heel veel genoegdoening en motivatie uithalen als je iets doet voor een ander. Maar juist die kleine dingen of die dingen die onopvallend zijn voor de buitenwereld, maar belangrijk zijn voor de ander. Die zeggen wie je bent en van waaruit je leeft en wat je motivatie is. En dat vind ik zo mooi van dit liedje. Die gaan zeggen van, stel niet te hoge eisen aan jezelf. Dat de maatschappij zegt, je moet dat en dat en dat allemaal doen. Nee, doe wat je kan doen. Doe dat met veel overgave en doe wat bij je past. Dat is belangrijk.
Ja, en dat is ook niet aan leeftijd gebonden dan.
Nee, dat is voor iedereen. Want ook ouderen kunnen heel veel voor elkaar betekenen en voor de samenleving betekenen. Dus het is niet dat een jongere of een jonger iemand iets voor een oudere moet doen. Dat gebeurt natuurlijk wel veel, maar het kan ook andersom zijn of onderling.
Ja, want is dat niet het risico van ouderen, werkouderen, netwerken, dat je altijd denkt, ik moet iets voordoen, voor hen doen, want zij hebben behoeftes, zij hebben hulp nodig.
Ja. Ik merkte zelf wel net, ik was net in bij een oudere soos op bezoek. Ik ben door een lid gebeld vanuit een stukje in het kerkblad om eens langs te komen. En toen kwam ik daar en zei ze, wilt u ook uzelf even voorstellen straks tijdens de pauze? Nou, natuurlijk wil ik wel. Dat ik me er zelf ook op betrapte, dat ik vertelde van ik ga een netwerk in elkaar zetten met activiteiten voor ouderen, voor u. Toen dacht ik, ho. Het is niet alleen voor ouderen. Het gaat er ook om dat er activiteiten zijn die door ouderen worden gedaan. En ik vind het een valkuil dat ouderen vaak gezien worden, of vaak veel gezien worden als ouderen die iemand die niet meer goed loopt. Met een rollator of ik noem maar wat. Maar dat we vaak vergeten dat ouderen een heel kleurrijk leven achter zich hebben en niet de mens wordt bepaald door wat hij niet meer kan, maar juist wat hij nog wel kan. En misschien ook wel wat hij nog aan kunde en kennis in zich heeft, waar wij een jongere generatie van kan leren of waar je van elkaar kunt leren. Ik heb eens een meneer gesproken die zei van in een andere setting, ook met ouderen, wat kunnen we allemaal nog aan activiteiten doen? Hij zegt, ik zou het zo fijn vinden om eens met elkaar te praten over mooie hobby's die we deden. Hij zegt, en ik had gewoon heel mooi werk, daar wil ik best over vertellen. Want dat is wie ik ben, dat is onderdeel van wie ik ben. En niet die meneer die nu helaas met een rollator loopt en gehaald en gebracht moet worden. Toen dacht ik, ja, dat was wel een eye-opener voor mij. Hm. Want ouderen zijn zo waardevol en belangrijk en daar kunnen we veel van leren. En daar moeten we rekening mee houden.
Zie je dat ook als je taak dan om wat dat betreft generaties met elkaar in gesprek te brengen?
Vanuit mezelf wel. Ik vind dat heel belangrijk. Ik weet niet of dit past of dat nu in deze opdracht direct past. Maar ik vind het wel een heel belangrijk aandachtspunt. Om generaties met elkaar in gesprek te laten, gesprek te brengen. Niet alleen om activiteiten met elkaar te doen. Maar ook vanuit de kerk en vanuit geloven kunnen generaties veel van elkaar leren. En dat vind ik ook wel heel belangrijk.
Ja.
Ja, maar dat ligt een beetje buiten de scope van mijn opdracht hier. Maar vanuit mijn hart als theoloog vind ik dat heel belangrijk.
Ja, misschien dat het wel een conclusie wordt.
Ja, dat,
van
dat
je
zou
werk,
kunnen. Ja, zeker.
Omdat er veel meer behoefte is aan
ja.
contact met andere groepen dan voor ouderen dan met leeftijdsgenoten.
Ja, zeker. Ja. Het zou best kunnen.
Dus althans, mijn schoonmoeder zegt dat heel vaak.
Ja.
Die gaat liever om met mensen die jonger zijn.
Dan met haar eigen leeftijd.
Dan met haar eigen leeftijdsgenoten. Bij wie ze vaak degene is die moet luisteren naar alle verhalen van anderen.
Ja, ja. Ja, ja ik sprak
en dat
net
zijn vaak niet het meest prettige verhalen.
Vaak ook meer klaagzangen.
Ja. En, zij vindt het juist heel erg leuk om inhoudelijk over dingen te praten.
Ja.
En dat mist ze met haar, bij haar leeftijdsgenoten.
Ja, dus, ja. Ja, ik herken het ook al van mijn eigen opa, die is al een paar jaar geleden overleden, maar die las nog heel veel kranten en zo. En daar ging ik gewoon langs om voor een goed gesprek. En natuurlijk wel van, hoe is het opa? Maar dan zei hij, heb je dat televisieprogramma gezien? Heb je dat in de krant gelezen? Nou, wat vind je daar? Nou, heerlijk. Ik werd daar heel blij van. En zo'n wijs iemand, daar van elkaar kan je heel veel leren en heel blij worden ook.
Ja. Ja, je bent nu in augustus begonnen met dit werk.
Ja.
Waar hoop je volgend jaar augustus mee te staan?
Nou, dan hoop ik toch wel dat netwerk goed in kaart te hebben gebracht. Dat dat er staat. Ik denk dat ik de komende maanden heel erg bezig ben met Delft verkennen. Maar zeker ook de doelgroep en de activiteiten voor de doelgroep te verkennen. En dan is het belangrijk van hoe breng je het dan in kaart? Wat voor manieren, gewoon technisch, ga je dat in een boekje doen? Of wie gaan daarmee werken? Wat is daar voor mensen helpend? Maar ik hoop zeker, en dat is ook zeker mijn doel, om volgend jaar augustus het voor het grootste gedeelte wel in kaart te hebben. Je weet ook niet hoe het werkt en hoe de tijd loopt, maar daar streef ik wel naar, zeker.
Ja, wat was het nou in deze functie dat je advertentie zag en dacht, ja, daar zie ik mezelf nou in functioneren.
Het woordje netwerker, toch wel. Ik werk hiernaast ook nog in Vlaardingen in een kerkelijke gemeente. En daar ben ik ook heel erg met netwerken bezig. Want daar ben ik bezig om de kerk en de buurt mee met elkaar te verbinden. Het is een wijkgemeente, dus dat is een kleinere scope dan heel Delft. Ja, ik hou daarvan om met mensen in gesprek te gaan. Geïnteresseerd te zijn en nieuwsgierig te zijn naar wat mensen drijft en verbindt. En kijken juist waar je lijntjes kunt leggen. Vooral op plekken waar mensen zeggen, oh nou, nooit gedacht dat ik met die zou samenwerken. Of dat ik met die wat zou gaan doen. Of ook kan dat dan ook. Ik merk wel dat er heel veel vooroordelen nog wel over de kerk zijn. Dus je vertelt dat je vanuit de kerk werkt. Oh nou, de kerk. Ja, wat verwacht je dan? Wat denk je dan? Ja, dat ze komen evangeliseren. Ik zei, nou, dat zou ook kunnen als je dat wil. Kan dat ook. Maar ik kom nu om eens na te, bijvoorbeeld in Vlaardingen, om eens met jullie ook te praten over hoe we het winkelcentrum aan de overkant een beetje meer body kunnen geven en een nieuw elan kunnen geven. En daar willen we als kerk graag aan meewerken. Nou, dat is wel heel bijzonder, vindt mensen dan. Maar ja, daar hou ik van. Ik vind dat de kerk tegenwoordig gewoon meer in de wijk en in de maatschappij moet staan. En dat kan alleen maar door samen te werken en lijntjes te zoeken met mensen eromheen. En aan de andere kant netwerk ik ook heel graag, zeg maar even heel gechargeerd tussen God en mensen. Dan vind ik het ook fijn om met mensen in gesprek te gaan en te proberen of ze dat lijntje naar God kunnen vinden. Of andersom, of weer kunnen vinden. Daar gaat mijn hart ook wel heel erg naar uit.
Ja.
Naar mensen die dus net eigenlijk net buiten die kerk zitten of van vroeger heel veel meegekregen hebben en er een beetje van afgedreven zijn. Maar waar nog van alles in zit, ja, dat zie ik ook wel als netwerken. Maar op een andere manier natuurlijk.
Ja.
Maar ja, de verbinding zoeken tussen.
Verbinding, ja,
ja. Dat vind ik echt heel belangrijk.
Ja, ik zeg ook wel eens, de kerk is eigenlijk heel simpel. Mensen met elkaar en met God verbinden.
Ja.
Daar gaat de kerk,
daar gaat het om.
Kerk om.
Ja, ja. Ja. Dus,
en dat houdt niet op bij een ledenlijst.
Nee, gelukkig niet. Liever niet, zeg maar.
Ja.
Nee. Dus dat is, ja, dat netwerken, dat, dat vind ik leuk. En mijn ervaring is dat me dat ook redelijk makkelijk afgaat. Dus ik stap wel overal naar binnen. En nieuw was wel de doelgroep voor mij, ouderen. Ik heb heel veel met jongeren gewerkt de afgelopen jaren. Maar ik merk dat dat ook zo, ja, de knop gaat om. En nu ben ik er voor de ouderen en dan ben ik er ook voor de ouderen. En dan ben ik geïnteresseerd in activiteiten voor ouderen. En als je in de krant iets leest, denk ik, oh, gaat over ouderen of over... Ja, dat, die knop gaat snel om.
Daar groei je in.
Ja, dat is wel een leuke ervaring, ja, voor mezelf ook. Dat ik denk van, hé, dat is wel interessant om even te onthouden of even te delen. Of dat programma's te kijken of, nou ja, zo.
Ja,
dus dat,
een nieuwe antenne voor...
Ja, ja. Maar dat het ook gewoon gaat, zeg maar.
Ja.
Ja. Het kost me niet zoveel moeite. Dus dat is fijn om te ervaren.
Ja. Dus ja, je bent op een goede plek gekomen, begrijp je?
Ja, het voelt als op een goede plek terechtgekomen. Ja, zeker. Ja. Ja. En nou ja, ik merk ook waar ik kom, dat mensen het ook, als je vertelt wat je gaat doen, van, oh, dat is ook wel heel belangrijk dat dit gebeurt.
Ja.
En vooral voor mensen die buiten de kerk werkzaam zijn.
Ja. Hoor je dat ook echt?
Hoor ik dat echt? Krijg
van,
ik dat
van
ook
ouderen
terug? Ja, voor ouderen is het soms nog een beetje abstract. Als,
ja,
je zegt van, ik ga een netwerk in kaart brengen. Dus daar is het, dan zie je soms nog wel vraagtekens op een gezicht komen. Maar zo één op één, als je het goed uitlegt en je gaat erover in gesprek, dat ze zeggen, oh, dat is wel heel fijn, ja. Als dat zou gebeuren en ik kan ook ergens anders terecht of iets. En ik heb ook een meneer gesproken die ik op een koffieochtend tegenkwam in een kerk, waar ik gewoon binnengelopen was. En die zei, oh, wat fijn. Mijn zus gaat altijd naar de bingo in het bejaardenhuis bij haar om de hoek. En dan zeggen de buren, nee joh, dat moet je niet doen, want dat kan niet. Dat is alleen voor de mensen die daar zitten. Dus hij zegt, het is belangrijk dat dat in kaart gebracht wordt. Dus
ja,
ik krijg het ook wel terug, individueel, zeg maar. Maar ik vind het belangrijk vooral dat ik het terugkrijg ook vanuit, zeg maar, partijen... vanuit de burgerlijke gemeente gezien.
Ja, precies.
Sociaal-maatschappelijk werk en, ja, de zorg. En dat zijn ook, ja, de mensen waar je mee in gesprek gaat.
Ja.
Of ik in ieder geval.
En daar is wel het beeld dat de kerk hier nu iets mee toevoegt.
Ja, 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 dat idee heb ik tot op heden wel gekregen. En ook wel in een gesprek vorige week dat men zei, dat iemand zei van, oh, maar wij zijn dat ook ooit eens geprobeerd. Hebben wij dat op te starten? Nou, ik zal eens kijken waar wij toen gekomen zijn. En... oh, nou, wij hebben, ik sprak vanmiddag aan een van de predikanten van een van de kerken. Ze zegt, nou, er is ook ooit ergens in kaart gebracht waar allemaal plekken zijn waar je maaltijd kunt krijgen.
Ja.
Ik zal eens kijken of ik dat nog in de mail heb zitten. Nou, daar maak ik graag gebruik van. Want dat zijn wel dingen die je dus kunt toevoegen. Dus het blijkt dus dat er op allerlei plekken ooit wel wat geprobeerd is om het te doen. En dat is door allerlei redenen is dat gestrand of niet. Maar, nou ja... Het is wel nodig.
Ja.
En dan zou dit ook niet in het leven geroepen zijn, denk ik.
Ja.
Door de diakonie van de kerk. Als het niet nodig zou geweest,
ja,
zijn. Dus, nou ja.
Ja, maar hoe breng je dat op een toegankelijke manier naar ouderen? Want jongeren zeggen, ik zoek het even op
ja,
internet.
Ja, nou ja, dat is dus de vraag nu. Van, ja. Dat is dus straks de vraag van, hoe gaan we dat doen? Wat is daar dan toegankelijk voor de ouderen zelf en voor de mensen die met ouderen werken?
Ja, genoeg ouderen die natuurlijk handig zijn digitaal, maar... Er zijn er
ja,
ook
maar
die,
je moet niet vanuit
gaan
dat
niet...
iedereen digitaal,
nee,
kan.
Nee.
Dus misschien moet het wel op twee manieren. Ik heb ook een boekje gekregen met allerlei activiteiten. Delft breed vanuit sociaal-maatschappelijk werk en sport en alles. En dat is zowel digitaal als in een boekje. Ja, ik denk dat dat in de loop van volgend jaar in gesprekken ook wel duidelijk wordt hoe we het dan letterlijk in kaart gaan brengen. Je hebt ook de kaart, digitale kaart van Delft voor elkaar, waar allerlei activiteiten op staan. Ja, wellicht is dat ook een iets waar we wat mee kunnen doen. Ik heb dat nu nog niet zo in kaart, hoe ik dat precies ga uitvoeren.
Nee.
Maar dat komt vanzelf.
Maar je mag lekker zelfstandig dingen uitzoeken,
ja,
in deze baan.
Daarom. Ja. Dus, ja. En dat is goed om te sparren dan met een begeleidingscommissie, dat je het niet helemaal in je eentje doet. Maar het is wel leuk om het te ontginnen en uit te zoeken wat dan een goede weg zou kunnen zijn.
Ja.
Ja. Dus ja. We zullen zien.
Ja, ouderen, je noemde het woord kwetsbaar al. We praten verder met Arianne Lodder. Ze heeft al heel veel verteld over haar functie in Delft als ouderennetwerker. Je vertelde aan het begin, vroeger en nog niet eens zo heel lang geleden, was je bibliothecaris. Maar je hebt gekozen om de richting van de theologie op te gaan. Godsdienst en pastoraal werk gestudeerd. Niet echt een voor de hand liggende keuze, denk ik, tegenwoordig. Wat heeft jou gemotiveerd om die stap te zetten?
Ja, nee, niet voor de hand liggend. En ook vanuit het vak waar ik kwam, niet voor de hand liggend. De laatste jaren heb ik op een advocatenkantoor gewerkt. Dus super zakelijk en geld was belangrijk. Even heel kort door de bocht gezegd. Ja, wat heeft mij ertoe geleid om dit te gaan doen? Ik ben echt ook wel in de kerk opgevoed. In die zin, ik ging vroeger altijd met mijn ouders. Wij gingen elke week naar de kerk. En daar ging je ook gewoon mee naartoe. Zeker als oudste heb je dan nog niet het idee dat je nog in opstand kan komen. Mijn zusjes hadden daar betere ideeën over, zeg maar. Maar ik heb me altijd heel prettig gevoeld in de kerk. En ook van jongs af aan eigenlijk wel betrokken. Ik kan me nog herinneren dat ik, nou misschien was ik 11, 12, dat er overgegaan werd van zittend avondmaal voor alleen belijdende leden bij ons in de kerk naar lopend avondmaal voor iedereen. Nou, dat is best een stap in de gemeente, waar heel veel mensen ook best moeite mee hadden. Maar ik stond als 11-jarige daar wel met oudere mensen daarover te discussiëren. Dat ik dacht, ja, maar weet je niet hoe eenzaam wij ons voelen als jullie daar om die tafel zitten en wij zitten hier in de kerk op ons pepermuntje te kauwen. Ik weet best wel waarvoor dat is. En dus zo vroeg begon dat eigenlijk al. Dat ik dacht van ja, ik vind het ook belangrijk als kind en als jongere dat we een plek hebben in die kerk. En het is de 52 weken per jaar is de dienst voor ouderen. Waar is dan onze plek? Daar kwam ik al heel vroeg. Dus ik ben ook al heel snel in jeugddienstcommissie gerold. En zulke soort dingen. Ik ben ook jeugdouderling geweest. En van alles gedaan. Dus die kerk, ja, daar voel ik me senang in. Dat vind ik een veilige plek. Ik kom er graag omdat ik mijn geloof graag met anderen wil vieren en delen en belijden. Dus dat heb ik nodig en dat vind ik in de kerk. Of dat kan in de kerk. En door al het vrijwilligerswerk in de kerk had ik op een gegeven moment iets. Ja, ik vind dit zo leuk en daar heb ik eigenlijk maar een paar uur per week voor. Dat is eigenlijk wel zonde. Kan ik niet daarin gaan werken? En dan ga je zoeken naar opleidingen. En dan blijkt er dus een hbo-opleiding theologie te bestaan. Dus ik ben daar ooit aan begonnen, 2003. Vol enthousiasme, maar door allerlei omstandigheden thuis. En ook het niet op willen geven van vrijwilligerswerk. Ben ik gestrand eigenlijk. Ik kon er niet genoeg tijd voor nemen. En door alles wat dingen die thuis gebeurden, wilde ik het ook niet. Dus ben ik eerder gestopt en op dat moment een prima beslissing. Dat kon ook gewoon niet anders. Maar het bleef wel heel erg kriebelen, ontzettend. Dus toen ik op een gegeven moment 2 termijnen als ouderling had gehad en eruit moest uit de kerkraad, dacht ik, dit is mijn kans. Als ik het nu niet ga doen, dan heb ik binnen een jaar weer wat anders wat ik leuk vind. Dus toen ben ik toch weer teruggegaan naar mijn oude opleiding en me daar weer als student ingeschreven. En dat is dus in 2011 geweest. En ik ben blij dat ik het heb gedaan.
Ja, dus rond je 40ste begin je dan weer een nieuwe studie.
Ja, veel mensen doen dat volgens mij, hè, zo rond hun 40ste, dat ze ineens gaan denken van hoe en wat. Ja, en ik werkte 5 dagen op het advocatenkantoor, dus daar praat ik ze. Nou, ik wil graag 4 dagen gaan werken, want ik moet 1 dag in de week naar school. Eerst in Utrecht, even in Amsterdam en daarna in Zwolle. Maar ik had 1 collegedag, dus dat is heel goed te doen. En dat kon gelukkig. Dus 4 dagen werken, 1 dag naar school. En studeren en alles wat erbij komt. Dus het was wel pittig. Maar als je iets doet waar je hele hart aan geeft. Wat je gewoon vanuit je hart en vanuit je ziel doet. Dan zijn er zeker dalen, maar blijf je toch gemotiveerd om door te gaan. Dat heb ik wel ervaren. En ik heb ook mijn studie wat langer over gedaan. Ik heb bewust ook een vertraging in die 4 jaar ingebouwd. Want ik denk, anders kom ik er helemaal overspannen uit. heb ook niks aan. Dus ja, dus het is echt vanuit een verlangen ben ik die studie gaan doen. Eigenlijk. En dat, geen spijt van.
Nee, want waar heeft het je gebracht?
Nou, het heeft me gebracht dat ik in 2016 in 1 week mijn diploma kreeg. Nou, ik zal de volgorde op dinsdag een eerste sollicitatiegesprek had, op woensdag mijn diploma kreeg. En toen ik woensdag thuis kwam, in de mail stond van, morgen heb je een tweede gesprek. Wil je even een casus voorbereiden? Die heb ik toen 's nachts nog zitten doen. Maar dat was ik gewend als student om door te trekken, dus dat is gelukt. Donderdag een tweede gesprek en vrijdag hoorde ik dat ik een baan had. Dus het was echt een rollercoaster. Ja, en ook heel bijzonder dat je in de week van je diploma-uitreiking een baan hebt. En dat was dus in Vlaardingen. En ja, prachtige plek om te werken. Heel veel plezier. En ook in die 2 jaar wel ontdekt van ja, dit is wat ik wil. Wat ik wilde. En dit is ook wat ik kan. Waar ik goed in ben. Dat krijg ik ook terug van mensen. Dat is fijn om te horen. Maar het voelt ook zo goed. Het voelt niet zo als werk. En dat is ook een gevaar. Maar ja, ik vind het leuk om te gaan werken. Of het nou voor hier is of voor Vlaardingen. Of ja, ik vind het heerlijk. Dus dat brengt het me wel. En ja, ik mag dus in en om die kerk werken. Ja, hoe fijn is dat?
Ja.
En ik zit soms echt, dan heb ik dingen gedaan en denk ik, god, dit was mijn werk. Ik heb vanmiddag gewerkt. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Fantastisch. En dat heb ik toch in de afgelopen jaren wel heel erg gemist. En dat verandert natuurlijk als je een studie gaat doen naast je werk, wat heel anders is. En dan groeit dan ook al uit elkaar. Dus ik groeide wel een beetje uit die zakelijke wereld weg uiteindelijk. Maar om dan te ervaren dat het ook gewoon is zoals je het verwacht had. Ja, dat is heel fijn.
Ja.
Daar word ik heel blij van. Ja. Nog steeds.
Maar zo jij en ik ontmoeten mensen die zeggen kerk veilig. Nee, zo heb ik het absoluut niet ervaren.
Ja, klopt.
Kerk heeft lang niet een positief imago in de samenleving.
Nee.
Ik ga geen voorbeelden noemen, maar nee. De kerk is de laatste tijd ook slecht in het nieuws geweest als het gaat om veiligheid.
Ja, ja. En er gebeurt natuurlijk binnen kerkelijke gemeenten ook van alles.
Ja.
Het gaat niet altijd van een leien dakje.
Nee.
Dat geeft mij wel...
Wat zou je reactie zijn als iemand dat zegt?
Ja,
hoe kan je nou voor de kerk kiezen?
Ik vind het voor mezelf echt een uitdaging om daar dan... om met die mensen in gesprek te gaan. Waar het dan ook aan ligt. Omdat ik het heel kwalijk vind als... ik vind dat je als kerk een veilige omgeving moet zijn, zeg maar. Je bent een kerk, je bent als kerk, als kerkelijke gemeenschap ben je een samenleving die bij elkaar komt rond de Bijbel, rond God en Jezus. Als voorbeeld hebben we Jezus die zegt van, je mag er zijn zoals je bent. En kom maar bij mij. Dat vind ik dat we dat als kerk ook moeten doen. En daar is dus in al die jaren heel veel in misgegaan. Op wat groot, maar ook heel klein. Ik merk dat in kerkelijke gemeentes ook wel. Daar zit ook heel veel pijn van mensen die zeggen, nou, ik kom nooit meer in de kerk. Want toen en toen is er dat en dat gebeurd. Daar gaat mijn hart naar uit. Want dan denk ik, daar zit dus een pijn of een... Ja, kunnen we daar wat mee doen? Want God wil niet dat jij hem gedag zegt. Die zegt, je mag er altijd zijn. Dus in die zin denk ik van ja, daar moeten we als kerk aan werken. En daar wil ik heel graag aan werken. En ik kan niet de problemen oplossen die er zijn. En de misstappen die gemaakt zijn. Ik kan alleen maar voorleven hoe ik vanuit mijn geloof wat het mij brengt. En hoe het mij tot anderen brengt. En hoe ik het ervaar om als onderdeel van die kerk te zijn. En dat is eigenlijk wat ik kan doen.
Ja.
En de boodschap meegeven. In de hoop dat mensen daardoor anders over dingen na gaan denken. Of voelen van, hey, het kan ook anders.
Ja, nu heb je daar in Vlaardingen nu 2 jaar zeg maar, aan kunnen werken.
Ja.
Merk je dat, ja, dat het effect heeft?
Ja, zeker. Ik heb daar een van de voorbeelden die ik daar wel van kan noemen is dat ik met een andere kerk in de wijk. We staan er 3 kerken in de wijk. Met seniorenwelzijn, met opbouwwerk vanuit de gemeente, zeg maar ook. De wijkcoördinator vanuit de gemeente. dat we met elkaar in gesprek geraakt zijn van ja, hoe kunnen we eenzaamheid, wat kunnen we daarmee doen? Dat is een groot probleem, ja, een grote issue. En dat je dus na een tijdje een overlegvorm vindt, een platform waar je elkaar vindt. En dat je van elkaar kunt leren en dat wij dus kunnen leren van hoe de gemeente daarmee omgaat. De burgerlijke gemeente dan. Maar dat we ook op een punt staan om bijvoorbeeld dus het sociale wijkteam vanuit de kerken toe te rusten, de mensen daarin. Van ja, die krijgen heel veel gesprekken gaan over zingeving en over geloven. Ja, als je dat verder niet onderdeel van jou is, dan is dat best lastig om daarmee in gesprek te gaan. Hoe kun je dat doen? Of zeg je van nou, ik ken iemand die dat wel met jou zou kunnen bespreken, zou ik je daarmee in contact mogen brengen? Hoe kun je present zijn in die setting van een sociaal wijkteam? In plaats van alleen maar een behandelplan neer te zetten met de cliënt. Maar gewoon ook ruimte te geven voor de mens zoals die daar zit.
Ja.
Dus daar kunnen we als kerken weer de burgerlijke gemeente helpen. En andersom dus ook. En ja, dat vanuit seniorenwelzijn dat we telefoontjes krijgen van nou, ik heb gesproken met iemand die eenzaam is, die wij bezoeken, maar meer zou kunnen. Die mevrouw zegt dat ze lid is van jullie kerk. Nou, dat kunnen we natuurlijk allemaal nazoeken. Is er iemand vanuit de kerk die daar, nou, dan ga je een contactpersoon zoeken die dan ook die mevrouw kan bezoeken. Dus zo ja, ben je eigenlijk onderdeel geworden van die wijk.
Ja.
En ben je niet iets van, ja, dat is de kerk en ja, wat daar gebeurt, weet ik niet. En zonder dat we eigenlijk, wat ik nog liefst nog had willen doen, is een gesprek over de Bijbel in de kroeg of zulke soort dingen. Hè, dat komt er dan ook nog bij. Maar het heeft lange adem nodig. Dat heb ik wel ontdekt. Maar als je daarin investeert, dan kunnen er mooie dingen gebeuren.
Ja, kan de kerk toch weer een plek zijn waar je in vertrouwt, waar je een
stukje... waar het veilig zou kunnen zijn, ja. En ja, dat is denken, is heel hard werken, maar het kan wel.
Ja.
Dus, ja.
De gedachte van de week.
Ja, uitgesproken door onze gast, Arianne Lodder.
Ik heb een stukje gevonden uit een dagboek van Anne van der Meijden, een predikant. En hij heeft een dagboek gemaakt waarin elke dag een figuur centraal staat, een persoon uit de Bijbel die niet zo bekend is. En voor vandaag staat Onesiphorus, de goede vriend, centraal. Ik had eigenlijk nog nooit van deze persoon gehoord. Misschien u wel, maar wie weet. Onesiphorus. Een mens weet niet half wat hij soms kan betekenen voor andere mensen. Als ze in nood zitten, eenzaam worden en alleen komen te staan voor het front van de herinneringen. Echte vriendschap, dat hebben we nodig. Een schaars goed in onze tijd, waarin meer dan ooit mensen slachtoffer worden van de economische hardheid, sociale uitstoting en niet meer mee kunnen in deze maatschappij. Paulus kan dan wel eens hard uitvallen naar zijn vijanden in de Bijbel, maar hij heeft een warm plekje in zijn hart voor goede vrienden. Voor mensen die hem in alles steunen, ook al stort de wereld om hem heen in elkaar. In 2 Timotheus 1 wordt zo'n goede vriend genoemd, Onesiphorus. Hij is ook een stoere evangelieprediker en hij heeft iemand nodig die hem soms uit zijn dips haalt. En dat deed Onesiphorus. Als hij Paulus opmonterde, zoals hij zegt. Je hebt altijd mensen die heel trouw leken, maar als er iets met je aan de hand is dat eng is of spannend, kunnen ze je ineens niet meer vinden. En zo ook met Paulus. Paulus zit gevangen in Rome. En een van de mannen die hem daar zoekt en vindt, is Onesiphorus. Paulus kende hem al goed uit Efeze, waar hij voor de kerk zeer dienstbaar was. Namen als die van hem en van Onesimus, dus Onesiphorus en Onesimus, dragen het Griekse woord nuttigheid in zich. Inderdaad, dat waren nuttige mensen die zo te hulp schieten. Daar heb je wat aan, zeggen we dan nu. Onesiphorus krijgt in de Bijbel een aparte bede mee. Er wordt gezegd, hem mogen barmhartigheid verleend worden door de Heer op die dag. En die dag, dat is dan kennelijk de dag van het oordeel, van de laatste afweging. Maar mag je het ook omdraaien en zeggen: wie barmhartigheid verleent, zal elke dag barmhartigheid ondervinden van God en van mensen. Je hoeft niet in een grote, allesomvattende en spectaculaire afrekening te geloven om toch Onisiphorus te kunnen heten en barmhartigheid te kunnen doen.
Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank u wel voor het luisteren. Morgen wordt de uitzending nog herhaald om 8:00. En we wensen u een goed weekend en vrede en alle goeds.